Gemeente, vooraf een enkele afkondiging. Zijn weer uitgeprente zondagsbrieven voor u beschikbaar. De collectes die zijn bestemd voor de kerk en de kerkelijke kas, met name dan voor de Theologische Universiteit. En bij de uitgang collecteren we voor noodhulp aan Syrië. En we willen straks ook in onze gebeden aan de situatie in Syrië gedenken. Dan voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing, die is ook vanmiddag uit Handelingen 17. En nu dan de verzen 15 tot en met 34. Dus Handelingen 17, de verzen 15 tot en met 34, tot zover. Ook in deze middagdienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen nog een keer uit Psalm 96. Psalm 96, nu het vierde en ook het vijfde vers. 96, 4 en 5. Vanmiddag doen we met elkaar belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen we uit Psalm 97 het allereerste vers. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer, gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen vanmiddag verder in Handelingen 17 en nu de verzen 15 tot en met 34. Dus Handelingen 17 vanaf het 15e tot en met het 34ste vers. En zij die Paulus begeleiden brachten hem tot aan Athene. En nadat ze opdracht gekregen hadden om Silas en Timotheus te zeggen dat ze zo spoedig mogelijk naar hem toe moesten komen, vertrokken ze. En terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte zijn geest in hem geprikkeld, want hij zag dat de stad vol afgodsbeelden stond. Hij ging dan in de synagoge in gesprek met de Joden en met hen die godvrezend waren, en iedere dag op de markt met hen die hij er tegenkwam. En enige epicurische en stoïsche wijsgeeren raakten met hem in een twistgesprek. En sommigen zeiden, wat zou deze praatjesmaker toch willen zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden, want hij verkondigde hun Jezus en de opstanding. En ze namen hem mee en brachten hem op de Areopagus en ze zeiden, mogen wij weten wat die nieuwe leer inhoudt waar u over spreekt? Want u laat ons enkele vreemde dingen horen. Wij willen daarom weten wat die te betekenen hebben. Alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die daar verbleven, besteden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus, die midden op de Areopagus stond, zei, mannen van Athene, ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond aan een onbekende god. En deze dan, die u dient zonder dat u hem kent, verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is. Deze die een Heere van de hemel en van de aarde is. woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof hij iets nodig heeft, omdat hij zelf van allen het leven, de adem en alle dingen geeft. En hij maakt uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied, opdat ze de Heere zouden zoeken. Of ze hem misschien al tastend zouden mogen vinden. Hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij. Zoals ook enkele van uw dichters gezegd hebben, want wij zijn ook van zijn geslacht. Wij nu die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de godheid gelijk is aan goud, zilver of steen. Een product van de kunstzinnigheid en de gedachten van de mens? God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat ze zich moeten bekeren. En wel, omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen, door een man die hij daartoe heeft aangesteld. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Toen ze over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen ermee en anderen zeiden, wij zullen u hierover nog wel eens horen. En zo is Paulus uit hun midden weggegaan. Maar sommige mannen sloten zich bij hem aan en geloofden. Onder hen was ook Dionysius de Areopagiet en een vrouw van wie de naam Damaris was en anderen met hen. Tot zover Handelingen 17. Ook nu willen we eerst samen de Heere bidden om zijn zegen voordat we het woord gaan overdenken. En we willen ook voorbeden doen samen voor zuster Diane Verwoerd, die vanwege trombose thuis is. En we willen ook voorbeden doen voor broeder Kade Kiviet van de Julianalaan, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen. We willen samen het aangezicht van de Heere zoeken. Wij hebben vanmiddag alweer veel mogen belijden, Heere. Toen we luisterden naar de 12 artikelen en die mee in ons hart hebben opgezegd. We mochten belijden dat u de schepper bent van de hemel en ook van de aarde. Dat u de onderhouder ook bent van alles wat leeft. En dat is trouwens ook wat we gelezen hebben in Handelingen 17. Wij leven in u. Wij bewegen ons door u. We bestaan alleen maar dankzij u, Heere. U bent de bron van het leven. De schepper en onderhouder van een ieder van ons. We hebben al veel mogen belijden. We hebben ook mogen belijden dat u uw kerk wereldwijd hebt. Dat u een gemeenschap hebt op deze wereld die u uit de wereld weggeroepen heeft, die u tot u getrokken heeft, tot dat wonderbare licht van het evangelie van de Heere Jezus Christus. Wat is dat toch een bijzonder iets, Heere. U heeft uw kerk op het rond van de aarde gevestigd, in noord en in zuid, in oost en in west. En daar mogen we ook deel van uitmaken. Wat is dat toch ook groot. Deel te mogen uitmaken van de wereldwijde kerk van u. Heren in de hemel, we hebben meer mogen belijden al. En wij willen samen nu ook vragen om uw zegen. We hebben ook beleden dat de Heilige Geest gekomen is. Dat we van hem afhankelijk zijn. En dat geldt zeker als we zo meteen dat woord weer gaan overdenken. De Heilige Geest, die moet ons leiden. Die moet ons opening geven, opening dat we dat woord verstaan. Opening van het hart, dat al de belemmeringen die er kunnen zijn, worden overwonnen. En dan weet u wie we zijn. U kent onze harten. U weet of we naar bemoediging en naar troost verlangen. U weet of we misschien wel in de kerk zijn, maar terwijl ons hart nog ver van u is. Heere, uw Heilige Geest, die weet wat nodig is voor ons. En we bidden samen of wij ook vanmiddag de leiding van uw Geest mogen ervaren. En wil ook vanmiddag uw dienaar niet overslaan. Want het lijkt toch allemaal zo gemakkelijk te zijn uw woorden te spreken, maar het is zo'n verantwoordelijk werk en zo'n moeizaam werk. Omdat wij dat niet uit eigen kracht kunnen als mensen, wilt u daarom ook uw dienaar uw geest geven. Heren, wij willen vanmiddag heel in het bijzonder voorbeden doen voor een zuster en een broeder uit onze gemeente. We denken aan onze zuster Diane Verwoerd, die nu thuis is. En die nu met trombose te kampen heeft. En we dragen haar van harte aan u op. Wilt u de middelen die ze krijgt ook zegenen? Wilt u haar bijzonder nabij zijn? Ze heeft de afgelopen tijd al bijzonder te kampen gehad met verschillende vormen van lichamelijke moeite. We dragen haar aan u op en ook onze broeder en ook heel dat gezin. Wees hen nabij, wees hen goed. Wij willen ook vanmiddag voorbeden doen, heren, voor onze broeder de Kievit van de Julianenlaan, die onverwachts moet worden opgenomen in het ziekenhuis. En wilt u ook de behandeling die hij ontvangt zegenen. Ook hij heeft de laatste tijd best wel te kampen gehad met lichamelijke moeite. Gedenk hem in al zijn omstandigheden. We dragen ook hem van harte aan u op. En als we zo aan onze zuster en onze broeder denken, en denken we aan allen heren die in ziekenhuizen worden verzorgd en verpleegd, of die in verpleeghuizen de noodzakelijke zorg ontvangen. Wees in ieder nabij en goed. We bidden heren ook of u wilt zijn met allen die met psychische nood te kampen hebben. Wat is die psychische nood vaak ook intensief. U weet, heren, wat dan nodig is. We dragen ook in ieder die ermee te maken heeft van harte aan u op. En ook allen in de omgeving van degene die deze nood in hun leven kennen. Vanmiddag willen we ook voorbeden doen, heel in het bijzonder, voor de christenen in Syrië. Wij mogen vandaag onze gaven geven, ook voor hen. Ook voor noodhulp. En wat daar allemaal aan de hand is, het is, althans wat de berichtgeving ons ook laat weten, het is verschrikkelijk. En wij dragen vooral ook de christenen aan u op die zo te lijden hebben onder de situatie. Wilt u hen bijzonder gedenken? Maar wilt u verder ook ieder gedenken die in die situatie met geweld en onrecht te maken heeft? En wilt u vrede geven? We denken ook aan Egypte. Een nieuwe president is gekomen. Maar hoe zal die nieuwe regering zich nu gaan opstellen ten opzichte van christenen? Dat is een grote vraag. Heren, wilt u ook daar de christenen bijzonder ondersteunen en nabij zijn? Ja, we bidden voor allen die uw naam belijden en op deze wereld vanwege de belijdenis van uw naam te maken krijgen met vervolging en verdrukking. Wilt u hen staande houden, bemoedigen. En zo komen we samen tot u, ook vanmiddag. En we leggen alles opnieuw voor uw heilig aangezicht neer. In het diepe besef dat we van u afhankelijk zijn. Met de erkenning dat we in onszelf voor u onwaardig zijn. Maar ziende en pleitend op het volbrachte werk van hem, die aan uw rechterhand is, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil. Amen. Wij willen met elkaar gaan zingen, gemeente, uit Psalm 115. En in Psalm 115 wordt de tegenstelling heel nadrukkelijk ook naar voren gebracht tussen afgoden en de Heere, de levende God. En We zingen het tweede en het derde en ook het vijfde vers. Nochtans is God het doel van onze lof. En dan wordt er een beschrijving gegeven van die afgoden. Ze hebben wel een mond, doch die niet spreekt. Ogen, doch waaraan het gezicht ontbreekt. En dan het vijfde vers. Maar Israël, vertrouw gij op de Heer. Hij is hun hulp en hun sterkte en al hun eer. Het uitgangspunt is het 23e vers van Handelingen 17. En dan zegt Paulus, als hij op de Areopagus staat: toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond: aan een onbekende God. En deze dan, die u dient zonder dat u hem kent, verkondig ik u. En we zingen straks na het amen uit Psalm 97, het vierde vers, dat ieder schaamrood zij die onbeschroomd en vrij een beeld durft eer bewijzen en nietig afgoon prijzen de ware God ten hoon. 97, het vierde vers. Gemeente, Griekenland is de laatste tijd nogal in het nieuws. En dat vanwege de schuldenproblematiek, de economische situatie. En dat natuurlijk ook vanwege de politieke situatie. Want het een heeft ook heel wat te maken met het ander. Ach, daar hoef ik u niet over te informeren. Dat leest u ook elke dag in de krant. Griekenland. Handelingen 17, waar we vorige week een gedeelte van gelezen hebben en ook vanmorgen. Handelingen 17 bepaalt ons bij Griekenland. Hoe of er in Griekenland gemeentes zijn ontstaan. In Griekenland is de gemeente ontstaan van Thessalonica. In Griekenland is, zo hebben we dat vanmorgen gezien, de gemeente ontstaan van Berea. Dus het woord heeft daar werkelijk vrucht gedragen. De Heer heeft door zijn Heilige Geest mensen getrokken, mensen gemaakt tot onderdanen van de Heer Jezus Christus. Maar er is ook een andere kant. Het is niet alleen maar dat er zegen gevallen is. Want zowel in Thessalonica als ook in Berea is er heel wat tegenstand gekomen. En die tegenstand die heeft ervoor gezorgd dat de apostelen steeds weer verder moesten. We hebben vanmorgen erbij stilgestaan dat Paulus en Silas op een gegeven moment uit Thessalonica moesten wegvluchten en 's nachts naar Berea moesten trekken. 'S nachts moet u zich indenken. Vluchten is al erg genoeg. En dat je nou ook nog eens een keer 's nachts moet vluchten over onbekende paden en wegen. Maar weet u, het wonderlijke is weer, en dat kom je in heel het boek Handelingen tegen, dat die tegenstand ook weer door de Heere gebruikt wordt. En hoe wordt die dan door de Heere gebruikt? Nou, door die tegenstand gaan de apostelen steeds weer naar andere plaatsen toe. En zo wordt er overal, waar de Heilige Geest de apostelen dan ook leidt, wordt er het evangelie gebracht. En overal waar het evangelie verkondigd wordt, daar komen ook weer mensen tot geloof. Dat is het wonderlijke. Het woord dat keert nooit leeg weer terug. Dat is ook de belofte die dat woord in zich heeft, hè, waar Jesaja al over spreekt. En dat zie je ook in het boek Handelingen. Er komt altijd wat terug van dat woord. Daar zorgt de Geest zelf voor. Paulus en Silas, die waren in Berea. Maar ik heb u dat vanmorgen gezegd, daar kwamen ook de mensen uit Thessalonica, de Joden uit Thessalonica naartoe. En die hebben daar ook weer verwarring gebracht, zodat Paulus daar vandaan is gevlucht naar Athene. Opmerkelijk genoeg dat Silas en ook Timotheus, die daar ook was, zo blijkt, uit vers 14 en vers 15, dat die daar nog een poosje in Berea zijn gebleven. Maar Paulus die is gebracht naar Athene. De broeders uit Berea hebben hem begeleid tot aan Athene toe. Ik weet niet of u een klein beetje voor u heeft hoe de kaart van Griekenland eruit ziet. Maar Berea ligt dan behoorlijk in het noorden, Athena ligt behoorlijk naar het zuiden. Je moet dat vanavond ook maar eens even opzoeken op de kaart. En dan hebben ze hem begeleid en waarschijnlijk is dat ook gewoon via de zee gegaan, dat ze naar de zee gegaan zijn, ingescheept zijn en dan naar het zuiden zijn gevaren, zo naar Athene toe. En dan daar in Athene, daar gaat Paulus het evangelie brengen. Athene, vandaag de hoofdstad van Griekenland. Maar Athene was in die dagen ook al een hele belangrijke stad. Een van de meest belangrijke steden uit het Romeinse Rijk, want het maakte toen deel uit van het Romeinse Rijk. En als Paulus dan daar in Athene is, dan wordt hij op een gegeven moment uitgenodigd om op de meest belangrijke plaats van de stad, de heuvel Areopagus, om daar het evangelie uit te leggen. En dan verkondigt hij de onbekende God. Dan maakt hij bekend wie wel gediend wordt in Athene. Ze hebben zelfs een altaar voor de onbekende God gebouwd, maar die ze niet kennen. Hij maakt bekend wie de onbekende God is. En daar willen we het vanmiddag met elkaar over hebben. Ik heb als thema de onbekende God bekendgemaakt. De onbekende God bekendgemaakt. Paulus is in Athene. En ik zei al, Athene is op dat moment niet meer de hoofdstad van het Griekse Rijk, maar is een van de grotere steden binnen het Romeinse Rijk. Om precies te zijn, in 146 voor Christus is Athene ingelijfd door de keizer van Rome. En dat is allemaal niet zo zachtzinnig gegaan. Er hebben heel wat plunderingen en brandstichtingen ook plaatsgevonden bij die inname. En dat heeft de stad behoorlijk schade berokkend. En toch, iemand die schreef heel poëtisch, toch ondanks alles is Athene nog steeds mooi als de avondhemel die gloeit in het licht van de zinkende zon. Nou, dat is natuurlijk prachtig verwoord, hè? Je kan je er wel wat bij voorstellen, hè? De zee, en dan zie je de zon als het ware erin wegzinken. Een prachtige roodkoperen gloed, dat zet daar alles in een schitterend licht. Nou, zo kun je toch ondanks alles Athene nog beschouwen als een hele mooie stad. Een stad met heel wat kunstschatten. Een stad met heel wat artistieke bouwwerken. Een stad die nog steeds het centrum is van de Hellenistische cultuur. Hellenistische cultuur, de Griekse cultuur, een beetje vermengd met de Romeinse. En Athene voor alles een stad van de religie. Een stad van de filosofie. Dat betekent dat ze proberen om achter de werkelijkheid die zich aan ons mensen voordoet, om daar achter te kijken. Waarom gaan de dingen zoals ze gaan? Wat zit er eigenlijk achter de werkelijkheid van ons bestaan? En dan had je in die tijd verschillende scholen die daarover nadachten. En de ene school, dat waren de Epicureërs. En de andere school, dat waren de Stoïcijnen. En zo waren er wel meer. Ze waren bijzonder religieus, de inwoners van Athene. Men had veel goden. Men had goden voor de oorlog en voor de handel, voor de liefde, voor de zee. Nou ja, noem maar op. En ik denk dat de middelbare scholieren onder ons ook wel zullen weten wie nou eigenlijk de oppergod van de Grieken was. Dat was Zeus. En men dacht dat hij boven op de Olympusberg woonde. En men had voor al die goden, al die afgoden zeggen wij dan, had men standbeelden en altaren gebouwd daar in de stad Athene. En het waren er werkelijk zoveel, dat een van hun eigen dichters,
een van de Griekse dichters in die dagen zei, als je nou in Athene komt, dan ontmoet je eerder een godheid dan dat je een mens ontmoet. Nou, dat is natuurlijk wel wat overdreven, maar daar uit die aanduiding blijkt wel, die kenmerking blijkt wel, hoezeer de stad ook vol met afgodsbeelden en altaren stond. En in Athene stond zelfs een altaar voor de onbekende God. Ze wilden geen God vergeten. Stel je voor, zegt, dat je er eentje vergeet. Het waren heidenen, ze dachten bij zichzelf, als je er nou eentje vergeet, weet je wat er dan kan gebeuren? Dan kan die godheid, die kan heel erg boos worden. En als die godheid boos wordt, ja, dan krijg je te verduren. Stel je voor, zegt de toren van zo'n godheid over je, dat moet je zien te voorkomen. Dus toen had men eigenlijk uit voorzorg maar een altaar gebouwd voor de onbekende God. En daar bracht men ook offers en dan had men eigenlijk zo, om zo te zeggen, zich verzekerd tegen de boosheid van een of andere godheid die men over het hoofd had gezien. De onbekende God. Die Atheners waren dus heel erg religieus. Hè? En de aanblik van Athene was een totaal andere aanblik dan die de grote wereldsteden vandaag de dag geven. Misschien dat je wel eens een wereldstad hebt mogen bezoeken. En anders staat het misschien hoog op je verlanglijstje, dat je daar nog eens een keer naartoe gaat. New York. Of Moskou. Nou ja, je kan nog andere steden noemen. En al die steden die ademen toch een andere geest. De moderne steden die laten zien dat de mensheid vandaag materialistisch is. Dat het allemaal gaat om groot en hoog en rijk. Dus wat dat betreft was Athene nog wel een gunstige uitzondering. De mensen waren religieus. Maar vergeet niet, het waren allemaal afgoden die ze dienden. Afgoden. Dat betekent, het waren geen werkelijke goden. Afgoden. Toen Paulus in Athene kwam, toen werd zijn geest in hem geprikkeld, staat. En dat betekent zo'n beetje, gemeente, dat hij aan de ene kant een stukje verontwaardiging in zich voelde en dat hij aan de andere kant ook een stuk medelijden in zich voelde opkomen. Aan de ene kant verontwaardiging, hè, van wat doen die mensen toch? Deze mensen geven de eer aan afgoden die aan de levende God toekomt. Deze mensen die buigen neer voor dat wat geen God is. En de Heere, de schepper van hemel en aarde, die komt tekort. Dus dat was wat dat betreft een stukje verontwaardiging in zijn hart. Maar aan de andere kant had hij ook een stuk medelijden. Aan de andere kant had hij in zijn hart ook bewogenheid. Want deze mensen in Athene, die waren, omdat ze de afgoden dienden, wel op weg niet naar de zaligheid, maar naar de rampzaligheid. En later heeft hij dat zullen we zo meteen nog zien, ook met zoveel woorden gezegd. Medelijden en bewogenheid. Je zou vanmiddag het kunnen zeggen, gemeente, als je Paulus' hart probeert te kenmerken, Paulus' hart dat daar in Athene was, dan zou je moeten zeggen, hij was werkelijk een evangelist. Hij was werkelijk betrokken en bewogen bij het geestelijke heil van de mensen, te midden waarvan hij op dat moment was. En ik zou dan als onderwijs uit dit gedeelte vanmiddag willen opmerken dat dat ook zo belangrijk is vandaag de dag. Dat we bewogen zijn. Dat we werkelijk betrokken zijn op mensen die het heidendom toegedaan zijn. Dat we betrokken zijn op mensen die ook valse godsdiensten beleiden. En als ik dat zo zeg, dan zeg ik natuurlijk wel iets heel scherps. Want mensen vandaag de dag die zeggen van het maakt niet zoveel uit of je nou de christelijke godsdienst beleidt. Of dat je nou de Mohammedaanse godsdienst beleidt, de islam. Maar vergis u niet, er is maar één levende God. En er is maar één weg naar de zaligheid. En alles wat buiten het geloof in Christus om wordt gepresenteerd als weg naar het heil, is een dwaalweg. En wat dat betreft, hè, moeten we ook zeggen, en dat is best een hele scherpe uitspraak, maar dat moeten we zeggen, er zijn ook valse godsdiensten. En die valse godsdiensten moeten ook ontmaskerd worden. Maar niet alleen ontmaskerd, het is ook van belang dat we bewogenheid blijven houden, ook met hen die dit soort godsdiensten zijn toegedaan. Bewogenheid, dat is het eerste wat Paulus kende. Betrokken, bewogen zijn met mensen die de Here niet vrezen, met mensen die afgoden dienen. Zo was hij in Athene. En wat heeft hij nou als eerste in Athene gedaan nadat hij de stad is rondgewandeld en alles eens een keer in zich op heeft genomen? Nou ja, het is een klein beetje een vraag naar de bekende weggemeente. Ik denk dat we zo langzamerhand ook wel kunnen zeggen wat het eerste is wat Paulus heeft gedaan in Athene. Inderdaad, hij is de synagoge binnengegaan. Wat hij altijd deed. En in die synagoge, daar heeft hij dat evangelie van de Heere Jezus verkondigd. Daar was die gemeenschappelijke basis van de schriften. Daar heeft hij hen erop gewezen. De Christus, als hij komt, zal komen in de weg van lijden, sterven en opstanding. Daar heeft hij heel nadrukkelijk de naam van de Heere Jezus ook gepredikt. Er is een Messias. Er is de Messias. Hij is gekomen. God heeft hem gegeven. Jezus is zijn naam. En dat is geweldig geweest. Ook daar in Athene. Het evangelie recht toe, recht aan de Joden gebracht. Maar daarnaast is Paulus ook de markt opgegaan. Het gewone leven in. Hij is om zo te zeggen de pleinen opgegaan en waar de mensen bij elkaar waren, daar is Paulus ertussen gaan staan en heeft zo eens een gesprekje aangeknoopt ook met mensen. En de mensen wilden graag praten, want de mensen daar in Athene waren nogal nieuwsgierig, staat er ook in dit gedeelte. En hij gaat zelfs met filosofen in debat. En hij spreekt met Epicureese filosofen, met Stoïcijnse filosofen. En het komt steeds weer opnieuw aan op die ene naam die onder de hemel is gegeven, waardoor wij mensen zalig moeten worden. En toen hij zo daar een poosje ook daar op die markten rondgetrokken was en daar de naam van de Heere Jezus ook had laten vallen, waren er sommige van die filosofen die zeiden, dit is toch wel een heel vreemd mannetje, die Paulus. Er waren er filosofen die zeiden, deze man die brengt hele rare theorieën. Die heeft het over iemand die gestorven is en die weer is opgestaan. Maar dat kan toch nooit? En toen maakten ze me ook een beetje belachelijk, om zo te zeggen. Die praatjesmaker, zeiden ze, ach, laat hem maar praten. Die filosofen die hadden een hekel aan dat Paulus iets met stellige zekerheid verkondigde. Vandaag kun je dat ook meemaken, gemeente. Er zijn heel wat mensen die zichzelf als twijfelaars bestempelen. Er zijn heel wat mensen die de twijfel ook, om zo te zeggen, tot het hoogste verheffen. Mensen die zeggen, je kan eigenlijk totaal niks zeker weten. Waarheid is een heel relatief begrip. Dat is jouw waarheid. Mooi dat je daar steun aan hebt, maar ik heb weer een andere waarheid. Mensen vandaag die zeggen, ja, twijfel, hè, dat is eigenlijk het hoogste. Verder kun je niet komen. En als je dan als christen daartegenover de zekerheid van het evangelie van Christus verkondigt, dan voelen ze zich eigenlijk daardoor toch wel wat ongemakkelijk. En dan willen ze zich daar niet aan conformeren. Dan komt er een stuk irritatie in hun hart. Je kunt niks zeker weten. En als je wel zegt dat het evangelie de waarheid is, nou, dan ben je eigenlijk iemand die te grote woorden spreekt. Zo heb je dat vandaag de dag ook. Twijfel is belangrijker dan dingen weten. Dingen weten, waarheid, dat is er volgens veel mensen niet. Daar moet u rekening mee houden. Als u eens met iemand in gesprek komt, dan moet u daar rekening mee houden dat wanneer u dingen zeker ook naar voren brengt, dat mensen daardoor toch op de een of andere manier moeite mee hebben. Daardoor worden afgeschrikt en soms geïrriteerd. Maar Paulus trekt zich daar helemaal niks van aan, want de waarheid van God is niet om te buigen. De waarheid van God is niet een beetje bij te passen. De waarheid van God is zoals die is. En hij brengt hem daar op de markt en hij spreekt met de filosofen. Of ze het nou willen horen of dat ze het niet willen horen. Er zijn er die willen het niet horen. Er zijn er ook die willen het wel horen. En er zijn er van die filosofen die zeggen, nou deze man die brengt toch eigenlijk een hele aparte boodschap. Dit hebben we nog nooit gehoord. We hebben al zoveel mensen hier in Athene horen spreken. Maar dit hebben we nog nooit gehoord. Iemand die zegt dat er een zaligmaker is die voor onze zonde is gestorven en die weer opgestaan is uit de dood. Die hebben we nog nooit gehoord. Het is wel een hele rare filosofie. En dan nodigen ze hem uit om naar de Areopagus te gaan. De Areopagus is een heuvel. Die bestaat vandaag ook nog. Dat is de meest belangrijke heuvel in de stad Athene. En daar, op die Areopagus, daar worden, om zo te zeggen, de grootste filosofische theorieën met elkaar gedeeld. En het is een eer, werkelijk een eer, dat Paulus wordt uitgenodigd om daar op de Areopagus uitleg te geven over het christelijk geloof. Ik denk dat ik dat ook vanmiddag in alle eerlijkheid moet zeggen. Hè, dat is ook om te zeggen, ja, toch een positief punt. Dat die Atheners ook hem uitnodigen om daar op de Areopagus te komen spreken. Twee verschillende werelden komen bij elkaar. In gedachten zie je daar op die Areopagus, zie je daar al die Griekse filosofen bij elkaar. De heidense wereld, de antieke wereld, de wereld van wij denken dat het zus is, we weten niet zeker. En aan de andere kant komt daar die wereld van de Heer, de wereld van het evangelie, van de openbaring van de levende God. Twee verschillende werelden komen bij elkaar op de Areopagus. Er gebeurt daar wat. Dat is heel bijzonder. Handelingen 17, dit gedeelte wat we met elkaar overdenken, is een heel bijzonder stukje in de openbaring van God. Augustinus, die belangrijke kerkvader, die heeft dus gezegd, ik zou heel graag twee dingen met mijn eigen ogen hebben willen zien uit de openbaring van God. En het eerste is, ik zou heel graag de Heere Jezus, toen hij op aarde was, hebben ontmoet. En ik zou heel graag ook zijn wonderen hebben willen aanschouwen en zijn woorden hebben willen horen, schrijft hij ergens. En dan het tweede is, wat ik ook heel graag zou hebben willen meemaken, schrijft hij. Dat is hoe Paulus daar op de Areopagus stond en dat hij daar in gesprek was met die Griekse filosofen. En als je er even over nadenkt, dan zeg je, ach, je kunt nog begrijpen ook dat Augustinus dat op deze manier verwoordt. Want laat maar eerlijk zijn, je kan je er wel iets bij voorstellen. Paulus op de Areopagus. En dan krijgt hij de gelegenheid om de leer van de Here te verkondigen. En hij neemt zijn uitgangspunt in dat altaar van de onbekende God. En hij zegt, mensen van Athene, ik heb gemerkt, ik ben de stad eens doorgewandeld en ik heb gemerkt dat u bijzonder godsdienstige mensen bent. En ik heb gezien dat u heel wat heiligdommen hebt. En dat u zelfs een altaar bezit met het opschrift voor de onbekende God. Wel, die u niet kennend dient, verkondig ik u nu. Die u niet kennend dient, verkondig ik u niet. En als je daar ook weer over nadenkt, dan zeg je een meesterlijk begin ook van zijn toespraak. Hij stelt met een aantal woorden zijn gehoor gunstig. En daarna wekt hij de nieuwsgierigheid van zijn hoorders op, want hij zegt, die onbekende God, die wil ik nou vandaag jullie bekendmaken. En dan begint hij. En dan begint hij de onbekende God bekend te maken. En dan zegt hij, die onbekende God, dat is de schepper van de hemel en van de aarde. Van alles wat beneden en van alles wat boven is. Van de kleine dingen tot de grootste dingen toe of andersom. En ook wij mensen zijn het werk van zijn handen. Hij heeft ons mensen zelfs uit één bloede gemaakt, zegt Paulus. En dat bedoelt hij natuurlijk, dat weten wij, dat bedoelt hij natuurlijk Adam mee. We zijn allemaal in Adam op deze wereld geschapen. En dan zegt hij vervolgens, wij zijn niet alleen ontstaan uit de werken van God, maar we hebben ook ons bestaan in de leiding en in het werk van de Heere. In Hem leven wij. In Hem bewegen wij ons en bestaan wij. Met de dingen die wij zo gewoon vinden, zoals bewegen zijn en doen en laten, dat zijn niet anders, zegt Paulus, dan geschenken van de levende God. De levende God, de schepper van hemel en aarde, de onderhouder van alle leven. Hij is het die ik u verkondig. En daar ligt natuurlijk ook het onderscheid in tussen hem en de afgoden. Want laten we wel wezen, wat zijn nou afgoden? Nou, in die antieke wereld had men alleen maar afgoden van hout en van steen en van zilver en van goud. Maar de Heere is de levende God. En hij wordt niet door mensenhanden gemaakt. En hij is ook niet van mensenhanden afhankelijk. Hij hoeft geen offers, hij hoeft geen heiligdommen, hij hoeft geen standbeelden. De Heere is de God die leeft en die leven geeft. Dat was de boodschap die Paulus liet klinken op de Areopagus. Het was een hele duidelijke boodschap over de schepper van de hemel en van de aarde. Maar de boodschap van Paulus was daarmee nog niet ten einde. Want waar Paulus naartoe wilde, dat was dat die mensen zouden komen tot het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is altijd het grote doel van zendingswerk, dat is altijd het grote doel van evangelisatiewerk, dat mensen de Heere Jezus Christus leren kennen en leren beleiden. Je ziet het ook weer hier in Handelingen 17. En dan komt hij met de volgende woorden. Hij zegt, die levende God, die leer je nou niet kennen door allerlei wetenswaardigheden en feiten over hem te weten. Je leert hem ook niet kennen door alleen maar te weten dat hij er is. Maar je leert die levende God nou kennen in de weg van bekering. Dat wil zeggen dat je omkeert, dat je je knieën buigt, dat je werkelijk hem ook te voet valt, dat je je gewonnen geeft aan hem, dat je de schriften ook opent en in de schriften zijn openbaring voor waar houdt, dat je daaraan mag onderwerpen. Dat is de weg waarlangs je tot echte kennis komt van de levende God. En wat zei hij precies? Hij zei, God verkondigt aan alle mensen overal, dat ze zich moeten bekeren. En wat was dan de motivatie? Omdat hij een dag heeft vastgesteld waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe heeft aangesteld. En daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Dus Paulus heeft heel nadrukkelijk gezegd: waarom is het zo belangrijk dat u de levende God leert kennen? Omdat er een dag komt waarop de wereld rechtvaardig zal worden geoordeeld. Dus gemeente, je ziet hier dat Paulus heel nadrukkelijk het oordeel dat komen gaat ook gebruikt om mensen te overtuigen van de noodzaak om werkelijk de Heer Jezus Christus te leren kennen. Nou, dat is ook iets wat we vandaag de dag natuurlijk ook moeten bedenken. Als we zendingswerk doen, als we evangelisatiewerk doen. Hè, de boodschap mag nooit een waterige boodschap zijn. De boodschap mag nooit zo zijn van, alleen maar liefde en alleen maar genade. Nee, er moet ook heel nadrukkelijk gesproken worden over het oordeel dat komen gaat. Natuurlijk niet dat je daarmee begint als je aan het evangelisatiewerk bezig bent, maar dat moet wel op een gegeven moment een plek krijgen. Dat is de grote motivatie van Paulus op de Areopagus. Waarom moeten mensen komen tot bekering? Waarom moeten mensen werkelijk de Heere leren kennen? Omdat er een dag komt waarop de wereld geoordeeld zal worden. En door wie zal de wereld geoordeeld worden? Door een man die hij daartoe heeft aangesteld. En dat is natuurlijk de Heer Jezus Christus. En dat zegt Paulus ook. Hij heeft aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. De opgestane levende Heer Jezus zal straks ook degene zijn die al de mensen op deze wereld komt te oordelen. En daarom is het zo nodig om de levende God ook te voet te vallen. Om werkelijk tot bekering te komen. En wat is bekering nogmaals? Dat is persoonlijke omkeer. Dat is persoonlijk aan de voeten komen van deze Heer. Dat is belangrijk. Als kerkmensen lopen we het gevaar dat we denken dat we al een heel eind op weg zijn. Omdat we heel wat feiten kennen over God. We hebben catechisatie gevolgd, we zijn naar de christelijke school geweest, et cetera. We hebben heel wat feiten meegekregen. Daarmee ken je God nog niet. Maar je leert God pas kennen in de Heer Jezus Christus, in de weg van buigen voor hem, in de weg van bekering, omkeer van je hart tot hem. En als er iemand is die zegt, ja, maar dat kan ik mij niet geven, dan zeg ik, dat zal waar wezen. Maar de Heere roept ons en hij dringt ons en hij zegt, kom en buig je voor me neer. Maar het is ook een boodschap die moet klinken in de wereld om ons heen. Zending en evangelisatie, ver af en dichtbij. De weg waarlangs mensen de levende God leren kennen, is de weg van bekering, van op de knieën komen. En werkelijk waar hem te voet vallen. Nou, Paulus heeft daar dus een geweldige preek gehouden, om het zo maar te zeggen, op de Areopagus. Een preek waarin hij niks achtergehouden heeft. En wat was nou de reactie van de mensen? Nou, er waren mensen die zeiden, ja, maar dit kan toch niet. Die man die heeft het over opstanding uit de doden, dat kan toch niet. Er waren die spotten ermee. Er waren er die zeiden, we zullen u nog wel eens een keer horen. Met andere woorden van, nou, we hebben je wel gehoord. Maar er waren ook, en die sloten zich bij hem aan en die geloofden. Die leerden de onbekende God werkelijk dienen en kennen. De namen worden hier opgesomd. Dionysius, de Areopagiet, een vrouw met name Damaris, anderen met hen. Het woord van God keerde ook in Athene niet leeg terug. En ook in Athene ontstond een gemeente van mensen die zalig werden. Als vrucht van de verkondiging, als werk van de Heilige Geest. God gaat toch door met zijn werk over het rond van de wereld. Ook vandaag, zolang de wereld bestaat. En dat mag bemoedigen. Dat mag werkelijk bemoedigen. We kijken om ons heen. We zeggen, de kerken worden leger. De mensen hebben geen trek om God te dienen meer. Maar God gaat verder. En hij trekt ze allen. Die door hem ten eeuwige leven zijn uitverkoren. Hij trekt ze allen uit de duisternis tot het wonderbare licht. En ze leren hem kennen. En ze leren alles in hem ontdekken. Ze leren de vrede ontdekken die alle verstand te boven gaat. En de vreugde die geen mensenhart van zichzelf kent, leren ze kennen. En het worden mensen met troost en mensen met verwachting. Mensen die deel hebben en straks zullen krijgen aan het eeuwige leven. God gaat door met zijn zaligend werk. Amen. Laten wij samen danken en bidden. U Heere, ga door met uw werk, zolang deze aarde bestaat. En u gebruikt daarvoor het eenvoudige middel van de verkondiging van uw woord. Paulus heeft daar ook een voorbeeld van gegeven. Toen hij op de Areopagus was, toen heeft hij uw naam bekendgemaakt. Heeft het nadrukkelijk gezegd, die naam. Dat is de ene zaligmakende naam waardoor wij moeten zalig worden. Maar waardoor we ook zalig gemaakt kunnen worden. En door dat evangelie dat vandaag ook nog weer verkondigd wordt, werkt u, Heere, en dat is ook bemoedigend te weten. We dragen dat werk ook van harte aan u op, dat zendingswerk. Wilt u geven dat het veel vrucht mag dragen, dat mensen door het horen van uw woord mogen komen tot de kennis van uw naam. Maar ook het evangelisatiewerk, Heere, dat veel dichterbij gebeurt. Laat het ook onder uw zegenende handen mogen gebeuren. En dan lijkt het soms allemaal zo moeizaam te zijn. Dan denken wij soms, ach, het is vrij onbegonnen werk. Maar u bent het toch die steeds weer opnieuw door de prediking, de verkondiging van uw naam en werk mensen vernieuwt, mensen trekt en tot onderdanen maakt van uw koninkrijk. Heere, geef dat we ons ook laten gebruiken als instrumenten. Geef dat we werkelijk ook bereid zijn om van de hoop die in ons is getuigenis af te leggen wanneer dat ons gevraagd wordt. Geef, Heere, dat we net als Paulus in Athene ook werkelijk het hart van een evangelist mogen hebben dat werkelijk bewogen is. Geef boven alles, Heere. En als dat misschien in ons hart en in ons leven nog geen werkelijkheid zou zijn, dat we aan uw voeten komen en in de weg van ootmoedige bekering u ook persoonlijk als onze zaligmaker leren kennen. We zeggen uw naam dank dat we ook zo vanmiddag in alle rust weer een stukje geschiedenis van de zending van uw kerk hebben mogen overdenken. We bidden om uw zegen voor de week die voor ons ligt. En die week die kan voor ons een werkweek inhouden. Wilt u ons de kracht om ons werk te kunnen doen ook geven? Maar het kan ook zijn, Heren, dat we van plan zijn om van de week op vakantie te gaan. Wilt u ons dan ook nabij zijn en een goede tijd geven, ons ook behoeden en bewaren. Ik bid ook voor allen die op dit moment al op vakantie zijn. Wat kunnen we soms verlangen naar rust, maar wilt u die rust dan ook zelf aan ons schenken? We danken u, Heren, dat we ook vandaag in alle rust en alle vrijheid als gemeente weer bij elkaar mochten zijn. Wil ons ook verder gedenken in uw gunst. En ons aanzien alleen in uw genade, in de Heere Jezus Christus geopenbaard om zijnentwil. Amen. Psalm 135, vers 3 en vers 12. Dat is de slotzang van deze middagdienst. God is groot en ik weet dat hij hoger is dan alle goon. En Sion looft met dankbare stem God uw Heer die eeuwig leeft.
Ga in vrede met u dragend de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u en ook met jullie allen. Amen.